Gemeente en gasten, de kerkraad wil u nog eraan herinneren dat we straks na de zegen zingen wij staande het eerste couplet van de vaste burcht is onze God. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 13 en daarvan het vijfde vers. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Psalm 13, vers 5. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef gestroffen en verslagen. Psalm 51, vers 8 en 9 zingen wij nadat wij het geloof hebben beleden met apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, geestelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
de beurt van behandeling is zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. En daartoe lezen we uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 10, vers 17 tot en met 22. Dat gaat over de rijke jongeling. Marcus 10, vanaf vers 17. En als Jezus uitging op de weg, liep één tot hem. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen. En ge zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus, rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen diegenen die goed hebben in de koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordde en zeide tot hem: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten het koninkrijk van God ingaan? Het is lichter dat een kemer gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk van God ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende onder elkaar: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. Zullen we eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden? We zijn deze dienst begonnen met het zingen van die psalm, maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Nu wij deze zondag gaan behandelen, zondag 5 van de Heidelberger Catechismus, een zondag die na zondag 4 komt, zondag 4 over het recht van God en nu over de verlossing, dat er aan uw recht voldaan moet worden en dat wij de enigen zijn die dat kunnen doen. Dat aan uw recht voldaan moet worden en dat geen concessies doet, ook al bent u genadig en barmhartig. Heren, dan staan wij voor een onmogelijkheid. Hoe kunnen wij heilig en rein zijn in uw ogen? Het kan niet. Het is onmogelijk. U vraagt het van ons en wij kunnen het niet. Hoe moet dat, Heer? Dan is deze psalm zo sprekend. Ja, in dit smartelijk verdriet, in die onmogelijkheid die ik voor me zie om zalig te worden, om rein te staan voor u. Ja, in dat verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Nee, het zal zich in uw heil verblijden. Want ondanks dat geeft u ook hier in deze zondag hoop. En laat u ons dat rijke evangelie van de verlossing verkondigen, wat nu onmogelijk is bij de mensen. Ja, dat is mogelijk bij u. En als we daarover zullen hebben, zult u ons dan leiden door uw Heilige Geest. Ons leiden in het spreken. Ons ook onderwijs geven in het luisteren, zodat wij uw woorden zullen horen, zodat we zullen begrijpen. Ja, zodat wij niet meer op onze eigen werken zullen vertrouwen, maar juist onze hoop en verwachting op uw verlossingswerk zullen stellen. Heer, u wilt er zo bij ons zijn deze middag. En dan zeggen we u dank. Dank dat we ook hier in de catechismus, ook de belijdenisgeschriften die wij gekregen hebben, daarin op de schouders van ons voorgeslacht mogen staan. Iets wat u ons al zoveel jaren heeft gegeven. U bent een God die ook in de geslachten wilt werken. En daarom vouwen wij onze handen, Heer. Wilt u doorgaan met dat werk? Zodat niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren, ja, de kinderen u zullen kennen. Ja, hun hoop en verwachting op u zullen stellen. Zodat wij nu vandaag, anno 2022, dit woord mogen horen en verkondigen. Maar dat het ook over 20, over 30, over 100, over 200 jaar, ja, tot aan de voleinding van deze wereld, hier in Middelharnis zal mogen klinken. En niet alleen hier, maar tot aan de uiterste hoeken van de aarde. En zo bidden we ook voor de verkondiging van het evangelie. Niet alleen hier, maar ook het evangelisatiewerk op wat er verschillende plaatsen ook in ons land gedaan mag worden. Wilt u ook daar uw zegen over geven, de verschillende projecten? Wilt u mensen uitzenden die geroepen worden om evangelist te zijn? Ja, wilt u ons allen toerusten voor ja, de roeping, het ambt aller gelovigen, om een getuige van u te zijn op die plaats waar u ons een plek gegeven heeft? Heer, we bidden voor uw kerk in Nederland. Wees met uw kerk. Wilt u uw zegen geven daar, overal waar uw woord open gaat, in welke gemeente of kerkverband dan ook. En geef dat we gebonden zullen zijn aan dat woord. En dat we ons zullen onderwerpen aan het woord. En zo ook over u mogen spreken. Heer, laat zo uw woord klinken in Nederland, in alle kerken. Zo bidden we ook voor ons kerkverband, waartoe we behoren. Waar ook deze grote vragen spelen. Heer, u weet ervan. En dan bidden we het u, Heer, geef dat wij ons gebonden weten aan u en aan uw woord. Geef dat we steeds meer en meer daarin ook ja, geoefend worden. Om niet onze eigen denkkader voorop te stellen, maar juist te luisteren naar wat u te zeggen heeft. We bidden voor onze theologische universiteit, voor de hoogleraren, de docenten, het personeel, de studenten. Wilt u met uw heilige geest daar werken als ze zich voorbereiden op het wonderlijke ambt in uw koninkrijk? Of er nu dienaar des woord is, of op een andere manier dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk, wilt u hen toerusten. We bidden u voor het zendingswerk over het rond van deze wereld. En dan bidden we bijzonder voor een land als Indonesië. Voor het Bijbelvertaalwerk, wat daar ook gedaan mag worden. De gemeente daar, die hun woord in uw eigen taal hebben ontvangen, het Nieuwe Testament. Heer, we zeggen u dank voor dat u dat hen gegeven heeft. Maar we bidden u ook dat het woord er kracht zal doen. Dat ook die gemeente daar, die kerk daar, staande zal blijven te midden van een islamitische islamitisch land. Houd in vast. Heer, we bidden voor allerlei zendingsorganisaties. We kunnen ze niet allemaal benamen noemen. Maar zegen en geven de middelen om hun werk te kunnen doen. Dat u met zendelingen zijn die uitgezonden zijn. Wees ook hen erbij. Heer, we bidden voor de kerk die vervolgd wordt. Wij leven in vrijheid. We mogen hier zo naar uw huis gaan. En we staan er vaak niet eens bij stil. Wilt u met onze broeders en zusters zijn die, ja, die in het geheim een Bijbel hebben. Die samen met andere gelovigen een Bijbel delen. Die angst hebben om ja, vervolgd te worden, opgepakt te worden. De angst ook om uitgestoten te worden vanuit de familie, vanuit de gemeenschap. Heer, we bidden u voor hen. Geef hen kracht. Maar boven alles dat ze in het geloof staande zullen blijven. En een getuige van u mogen zijn ook daar. We bidden u voor uw volk Israël. Uw volk Israël wat weer een eigen land heeft. Maar geef dat ze u, Heer Jezus Christus, als de koning, als de Messias zullen erkennen. Dat we zo met uw volk zijn. Heer, we bidden u voor zoveel dingen. We bidden u ook voor de situatie in deze wereld waar we ons zorgen over maken. De oorlog in Oekraïne wat zich steeds meer en meer lijkt toe te spitsen op het hele wereldgebeuren. Zowel economisch als ook politiek. Maar ook op het gebied van oorlogsdreiging. Heere, het wereldgebeuren ligt in uw hand. En daarom leggen we het daarop neer. Maar we bidden het u, Heere, geef dat wij in rust en vrede mogen leven. En wilt u met allen zijn die te kampen hebben met oorlogsgeweld. Heere, we leggen alles in uw handen. En we bidden het u, wilt u ons genadig en erbij zijn. Wat uw naam in ons samen zijn. Alle lof en eer zal ontvangen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 49 in daarvan het tweede en derde vers. Psalm 49, vers 2 en 3. Thank you. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. We lezen zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dan is het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar door onszelf of door een ander volkomen betalen. Wat kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar we maken de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die tegelijk ook waarachtig God is. Gemeente des Heren, zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Als we zondag 5 beginnen, dan moeten we ons ervan bewust zijn dat we dan ook met een nieuw onderdeel van de catechismus beginnen. En u zult ongetwijfeld weten, de catechismus bestaat uit 3 onderdelen. Het eerste deel gaat over onze ellende. Het tweede deel gaat over onze verlossing. En het derde deel over de dankbaarheid. De ellende, de zonde waarin we in gevallen zijn. De zonde waarin we leven, de macht van de zonde waaronder wij gevangen zitten. De verlossing. Hoe kunnen wij weer heilig en recht voor God staan? En vervolgens de dankbaarheid. Hoe kunnen wij dan uit dankbaarheid vanuit die verlossing, waardoor we verlost zijn uit de ellende, hoe kunnen we dan uit dankbaarheid weer leven voor God? Nou, en vraag 5 begint dus, het eerste zondag, of zondag 5 is dan de eerste zondag in dat nieuwe gedeelte, het gedeelte van de verlossing. Vorige week ging het over zondag 4, Gods recht en gerechtigheid. En dan ging het over die vraag, doet God een mens daar geen onrecht, dat hij de wet van hem hijst, terwijl we toch weten dat de mens die wet niet kan houden. Nou, God doet daarmee geen onrecht. God vraagt niets van ons wat boven onze macht is. En aan de andere kant haat God het onrecht wat mensen doen onderling, wat de zonde is. En zo zegt God dat het recht zijn loop moet hebben. Het recht moet zijn loop hebben. En als nu een van de eigenschappen van God genade en barmhartigheid is, dan wil dat niet zeggen dat dat nu het recht vervangt. Barmhartigheid vervangt het recht van God niet. En de straf van de zonde zal daarin ook niet door de vingers gezien worden. Nou, dan zitten we dus in een impasse. Want aan de ene kant eist het recht van God dat wij zullen sterven. De dood als de straf op de zonde. En aan de andere kant genade en barmhartigheid wordt ons gepredikt, maar dat zal de straf niet ongedaan kunnen maken. Want daar moet aan voldaan worden. We zitten dus in een gigantische impasse waar wij niet onderuit kunnen komen. De zonde roept om de tijdelijke en de eeuwige straf. En daar kunnen we op geen enkele manier onderuit. Er moet en er zal recht gedaan worden aan datgene wat wij gedaan hebben. En als we dat dan onder ogen zien, dan lijkt het erop dat we nooit, nooit geen genade en barmhartigheid van God zullen kunnen ontvangen. Is er dan nog? Is er dan nog een weg om verlost te kunnen worden en tot het heil te komen? Nou, dat is dan ook gelijk de eerste vraag die zonde 5 ook stelt. Is er nog een weg om verlost te worden? En het antwoord is dat we alleen tot genade kunnen komen als er recht gedaan wordt aan Gods geschonden wet. Nou, dat is de impasse waar we in zitten. En toch staat deze zondag nu aan het begin van dat tweede onderdeel, het kader van de verlossing. En daarom is het thema van de preek ook verlossing door recht. En als eerste staan we stil bij de eisende gerechtigheid, vraag 12. En vervolgens bij dat het uitsluitend onze gerechtigheid is. Vraag 13 tot 15. Verlossing door recht, eisende gerechtigheid en uitsluitend onze gerechtigheid. Eisende gerechtigheid, best wel twee pittige woorden voor de jongeren onder ons, voor de kinderen. Eisen. Nou, eisen is dat je iets vraagt, iets opeist. Iets wat je recht op hebt, daar kun je om vragen. Dus je zegt, ik heb hiervoor betaald en nu heb ik er recht op dat je het ook zult geven. Nou, dat is opeisen. Je kunt iets vragen. Gerechtigheid is ook een moeilijk woord. Gerechtigheid heeft alles te maken met recht en met een rechter. Wat is nu de taak van een rechter? Een taak van een rechter is om recht te spreken. Niet zozeer recht te spreken wat hij zelf bedenkt. Van nou, dit zal wel eerlijk zijn. Dit zal wel... Nee, die rechter is afhankelijk van de wet die hij heeft. Dus er komt iemand bij hem die iets gedaan heeft. En die rechter moet dan gewoon de wet pakken en lezen. Je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Nou, de wet zegt dan, dat moet gebeuren. Dus gerechtigheid betekent alles wat dus volgens die wet gewoon gedaan moet worden. En nu is er eisende gerechtigheid van God. Dus eigenlijk is de eisende gerechtigheid van God dat alles wat wij doen, alles wat er van ons gevraagd wordt, moet in overeenstemming zijn met de wet van God. De wet zelf en datgene wat we doen, maar dat niet alleen. De wet vraagt ook hoe onze houding is. Alles wat overeenkomt met die wet van God is dus gerechtigheid. En vanmorgen, toen we de wet van God voorlazen, toen hebben we dat gehoord. En ik denk dat de kinderen dat op school al wel geleerd hebben. Wat is de wet van God? Nou, je kunt ze allemaal, woorden uit je hoofd leren, maar het zal heel fijn zijn dat je gewoon zo kunt opratelen. Dat ik geen andere goden mag dienen, dat ik geen afbeelding mag maken, dat ik de naam van God moet eren. Dat ik de Sabbat in ere houd, dat mijn vader en moeder zal eren. Niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, niet liegen en niet begeren. Dat zijn de 10 geboden die God noemt. Dan heb ik aan het eind van die geboden nog gezegd dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament toespitst. Niet zomaar een samenvatting van die 10 geboden, nee, een toespitsing. Want als ik het zo noem, die 10 geboden, dan zijn dat gewoon uiterlijke regels. Maar de Heer Jezus vraagt nu niet naar die uiterlijke regels, maar hij vraagt naar het hart van die regels. Kinderen, kunt wel zeggen, toch? Welke 2 dingen noemt de Heer Jezus als toespitsing op de 10 geboden? God liefhebben boven alles en je naaste, je medemens liefhebben als jezelf. En het geheel van het liefhebben van God in je medemens, in het doen en laten, in je houding wie je bent, dat is dus ook gerechtigheid. Nou, nu hebben we in die vorige zondag gezien dat wij die gerechtigheid op geen enkele manier kunnen volbrengen. Nee, we staan schuldig tegenover God. En in plaats van de gerechtigheid doen, doen we juist de ongerechtigheid. Nou, gerechtigheid doen en ongerechtigheid. Ongerechtigheid is dus precies het tegenovergestelde van de gerechtigheid van God. En nu heeft de catechismus ons in het eerste deel geleerd dat wij de gerechtigheid van God niet kunnen volbrengen, maar enkel en alleen de ongerechtigheid kunnen doen. Dat betekent dus dat we God niet lief hebben boven alles. Dat betekent dus dat ik de medemens niet lief heb als mijzelf. Nou, en als we het over liefde hebben, dan biedt ons dat nog wel mogelijkheden. Dan kunnen we dan misschien nog wel wat kunnen gaan schipperen. Want ja, God heb ik lief. En we zingen het zo graag op Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. God heb ik lief. Als je dan een kind vraagt, zeggen ze heel snel, ja, ik heb God lief. Als we het erover hebben, heb ik dan, ja, ik heb God wel lief. Maar ja, boven alles, dat is toch wel wat te veel. Ik kom al een heel eind met de liefhebben van God. En de mensen om me heen, nou ja, we kunnen toch niet zeggen dat we elkaar, ja, zo slecht behandelen. We horen bij elkaar, dus we hebben elkaar ook wel lief. Maar ja, net als mezelf liefhebben, dat is toch wel iets te veel gevraagd. En eigenlijk zoals ik het nu schets, zo willen wij de zonde ook graag uitgelegd hebben. We kunnen niet alles doen en alles even goed doen. Maar we kunnen toch wel gewoon een heel eind komen met het doen van allerlei dingen. Kan dat voor ons dan niet op een bepaalde manier een stukje gerechtigheid zijn? Als we zondag 2 nog even op ons in laten werken. In zondag 2 wordt gezegd, de zonde is zo erg dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste niet een beetje minder lief te hebben, maar te haten. Nou, als ik daarover nadenk, dan komt dat bij mij keihard binnen. En toch is datgene wat de Bijbel ons leert, wat de catechismus ons leert. En de catechismus wil ons ervan bewust maken dat ook in de vraag naar de verlossing, dat we dan die weg moeten gaan. Dat wij bewust worden van dat het onmogelijk is van onze kant om zalig te worden. Omdat wij die last, die zondelast, steeds groter en groot maken. Die vraag die in vraag 12 gesteld wordt, is gewoon een goede vraag. Aangezien wij de naar het rechtvaardige oordeel van God tijdelijk een eeuwige straf verdiend hebben. In feite zegt de vraagsteller hier, ja inderdaad. Wij verdienen dat rechtvaardige oordeel van God tijdelijk en eeuwige straffen. En dan merk je dat in deze vraagstelling hier, aan het begin van het kader van de verlossing, degene waar het over gaat zich ervan bewust is dat hij schuldig is. Het is een schulderkenning. En dan gaat de vraag nog verder en er worden twee dingen gevraagd die ook goed zijn. Is er nog een middel waardoor we aan de straf kunnen komen? En ook kunnen we weer tot genade komen. Het gaat dus bij de vraagsteller niet alleen om onder de straf uit te komen. Is er een middel om dat we de straf kunnen lopen? Maar de tweede wat hij vraagt ook om genade over herstel van een relatie. En dat kunnen de kinderen ook heel goed begrijpen. Ik kan me best wel eens voorstellen, kinderen, dat jullie best wel eens iets doen waardoor je vader of moeder boos zijn. En misschien wel heb je wel iets gedaan wat je ook straf verdiend hebt. En nu Kan het zijn dat je vader en moeder dan tegen je zegt, hoe zit het nu? Je hebt straf verdiend. En jij zegt, ja, maar ik wil liever geen straf hebben. Nou, dat is goed, zegt je vader en moeder. Dan scheld ik je je straf kwijt, maar ik blijf wel boos op je. En je moet de deur uit, want dan hoort je niet meer bij mij. Wat zou je nu liever hebben? Je houdt van je vader en moeder. Je wil bij je moeder op schoot zitten. Je wil met je vader spelletjes doen, dat je met je speelt en met je stoeit. Wat heb je nu liever? Dat je geen straf krijgt? Of dat je niet meer bij je vader en moeder hoort? En dat zie je hier in vraag 12 van de Heidelberger Catechismus. Het gaat om twee elementen. Hoe kan ik aan de straf ontgaan? Want de straf is zo zwaar dat ik de dood moet sterven. Maar ook dat ik weer tot genade kan komen. Dat ik weer in de rechte verhouding ten opzichte van de Heer kan staan. Dat hij mij als mijn schepper weer herkent. Dat hij als zijn schepper mij weer herkent als zijn schepsel. Dat ik zijn kind ben. En hoewel de vraag goed is, is het antwoord niet bevredigend. Want het antwoord is, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en dat er volkomen betaald wordt worden. Is er een mogelijkheid, is hier de vraag. En dan is het antwoord nee, die is er niet. Want aan het recht van God moet volkomen voldaan worden. En dan zien we dat hier ook in de catechismus dus niet zo heel snel een oplossing geboden wordt. Omdat de catechismus ons ervan bewust wil maken dat we weten en voelen dat de zonde heel erg is. En dat de weg van de verlossing ook niet maar zomaar iets is van een vingerknip. Hiermee gaat de catechismus een weg die de Heer Jezus ook gaat met die rijke jongeling, die geschiedenis die we gelezen hebben. Want bij de rijke jongeling proef je eigenlijk dezelfde vragen, dezelfde dingen die wij ook bij onszelf herkennen. We zijn ons niet zozeer bewust van onze zonde en schuld. En we menen zo gemakkelijk dat er ook aan de eisende rechtigheid van God, dat we daar heel gemakkelijk onderuit kunnen komen. In die geschiedenis hier in Marcus 10 lezen we dat er een man naar de Heer Jezus toekomt. En deze man die valt midden op straat op zijn knieën voor de Heer Jezus neer. En in Lucas wordt deze man ook nog een leidinggevende genoemd. Waarschijnlijk een leidinggevende in de synagoge. Dus gewoon een van de ambtsdragers, een ambtsdrager. En die komt bij de Heer Jezus midden op de straat, valt hij op zijn knieën voor de Heer Jezus neer. En daarin zie je al dat deze man echt het bedoelt. En dat hij die vraag die hij aan de Heer Jezus stelt niet zozeer een strikvraag is, maar een persoonlijke worsteling van hem. Het is iemand die dus ook het vertrouwen van de gemeenschap genoot. Een vroom en betrouwbaar mens. En anderen zullen waarschijnlijk van hem gezegd hebben, ja inderdaad, dat is een vroom, oprecht man. Maar hij is er zelf toch niet zozeer van overtuigd dat hij nu ook op grond daarvan het recht heeft op het eeuwige leven. En daarom gaat hij naar de Heer Jezus. En laten we eerlijk zijn, waar moeten we anders heen gaan met deze vraag dan naar de Heer Jezus? Wat moeten we aan de Heer Jezus vragen? Toch die vraag, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven zal beërven? En dan is het antwoord van de Heer Jezus best wel opvallend. Hij wijst gewoon naar de wet van God, naar de gerechtigheid van God. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zijn vinger bij legt in vers 18. De man had gezegd, goede meester, maar Jezus vraagt, waarom noem je mij goed? Je weet toch dat geen mens goed is? Er is er maar één goed en dat is God. En ja, inderdaad, met recht had deze man tegen de Heer Jezus gezegd, goede meester, want Jezus was goed. Hij was God. Hij was de Zoon van God. Maar deze man sprak Jezus aan als mens, als goed mens. En uit het vervolg van deze geschiedenis merk je ook dat hij ervan uitgegaan ging dat je ook als mens goed kon zijn. En in Jezus had hij nu een mens gezien die goed was. Iemand die zo goed was dat hij ook zo wilde zijn. Goed. Nou, het is niet verkeerd om dat te streven, om goed te zijn. Maar we moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Want Gods wet eist een volkomen gehoorzaamheid. En wij kunnen die gehoorzaamheid niet ten volle volbrengen. Niemand is goed. En dan hebben we het niet over de onderlinge gerechtigheid, maar over Gods gerechtigheid. En wie kan er nu voor Gods aangezicht bestaan? Dat kunnen we niet. Zijn recht was geschonden. En naar Gods recht, zijn eisende recht, moet eraan ook genoeg gedaan worden. En dat vraagt u nu uitsluitend aan ons. Niemand anders, geen ander schepsel, kan aan die gerechtigheid voldoen. God eist van ons dat er volkomen betaald wordt voor onze zonde. En daarmee komen we bij onze tweede gedachte. Hij vraagt uitsluitend onze gerechtigheid. Op een andere manier kan er niet aan het recht van God voldaan worden. Die rijke jongen werd gerespecteerd. Hij had een plaats gekregen in de voorgestoelte van de synagoge. Maar zelf was hij nog niet ten volle van overtuigd dat hij het eeuwige leven had. En daarom ging hij naar Jezus toe. Net zoals Nicodemus ook in de nacht naar de Heer Jezus toe ging. Deze leidinggevende ging gewoon midden op de dag, terwijl iedereen er zit, en hij vernedert zich voor de Heer Jezus. En daarmee laat hij zien dat het hem serieus is. Het was echt een levensvraag waar hij zelf mee zat, waar die man zelf mee worstelde. Van kinds af aan had hij de wetten van God onderhouden. Hij had er alles aan gedaan om rein te zijn voor God, om rechtvaardig te zijn. Maar diep binnenin voelde hij dat hij toch nog iets miste. En daarom ging hij naar Jezus. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, en Jezus geeft gewoon een retorische vraag. Hij zegt, nou ja, dat weet je toch. Je weet toch wat je moet doen. Wat zat er u in de wet? Onderhoud de geboden die God je gegeven heeft. En dan is het opvallend. Jezus noemt hier alleen de tweede tafel van de 10 geboden. Eerste tafel, tweede tafel. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? De eerste tafel zijn alle geboden die gaan om het dienen van God. En de tweede tafel zijn alle geboden die te maken hebben met onderling hoe de mensen zich met elkaar verhouden. En ik denk dat deze man bij die eerste tafel in de ogen van mensen wel een heel eind gekomen was. Het was een ambtsdrager die voor het oog echt heel ver kwam in het dienen van de Heer. Hij maakte geen verkeerde beelden van God, sprak heilig over God, misbruikte zijn naam niet. En op zondag zat hij voor in de kerk 2 keer. En als het door de week was, dan was hij er ook. En nu zegt de Heer Jezus, noemt alleen de tweede tafel. Waarschijnlijk om die man niet in verlegenheid te brengen, maar om hem een antwoord af te dringen. Juist waar die man nu mee worstelde. En Jezus doet het eigenlijk ook hetzelfde wat hier in de catechismus gebeurt. Of eigenlijk moet ik het andersom zeggen. De catechismus volgt daarmee Jezus voorbeeld. Die man stelde de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En in vers 13 staat, kunnen wij zelf betalen en de rekening van onze schuld vereffenen? Of je zou het ook anders kunnen lezen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik nog doen? Nou, als we ons van bewust worden dat we het eeuwige leven missen en op zoek gaan om dat eeuwige leven te beërven, zoals die man er ook op zoek was om het eeuwige leven te beërven, en het was hem ernst. Nou, als wij nu, en zeg het even gewoon in de taal die wij spreken. Als je nu bekeerd wil worden, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je geen zonde meer doen. En als we die vraag stellen, hoe moet u bekeerd worden? Hoe moet ik het eeuwige leven ontvangen? Dan hebben wij heel snel de neiging ook om in die vraag een soort vraag te stellen van, hoe moet ik een bepaald diploma behalen? Ik kan die vraag bijvoorbeeld ook anders stellen. Hoe moet ik het eeuwige leven beërven? Of hoe moet ik mijn rijbewijs halen? Nou, wat zou je doen als ik jou die vraag zou stellen, hoe moet je je rijbewijs halen? Nou, dan ga je achter Google zitten, hoe moet ik mijn rijbewijs betalen? En dan krijg je een heel lijstje. Dan moet je aan een bepaalde leeftijd voldoen. Dan moet je gezond zijn. Dan moet je lessen volgen. Moet je rijksamen volgen. Als dat gehaald is, moet je een pasfoto maken. Moet je naar het gemeentehuis. En zo kun je het krijgen. Hetzelfde lijstje heeft de Heer Jezus ook aan deze man gegeven. En die man zegt dat. Dat heb ik nu allemaal gedaan. Maar vraagt Jezus nu naar alles aan deze man? Hoe zit het met heel je leven? Heb je God nu altijd lief gehad boven alles? Heb je je naaste nu lief als jezelf? Nee, hij vroeg alleen naar die tweede tafel. En als we nu gewoon naar onszelf ook kijken. Wie bent u? Wie ben jij? We staan niet blanco aan het begin van een rijles. Feitelijk gezien, als we het hier hebben met deze vraag, zoals deze man hier komt, we staan niet blanco ten opzichte van God. Nee, we hebben een aantal rijdelicten achter de rug. We hebben op 14-jarige leeftijd een auto gestolen en in de prak gereden. We hebben nog een aantal andere dingen gedaan, waardoor we echt het rijbewijs niet meer kunnen halen. We beginnen ook niet blanco in het dienen van de Heer. En dat proef je soms wel bij de jongeren. En ik kan het ook begrijpen. En we moeten het ook niet te snel gaan remmen. Maar een jongere die in de kerk is opgegroeid. Die van jongs van de Bijbelverhalen gehoord heeft. Die zich niet uitgeleefd heeft in bepaalde zonden. Die op een gegeven moment, als tijdens catechisatie, dan merk je bij sommige jongeren, ze worden geraakt door de diepte van het woord van God. Door de liefde van God in de Heer Jezus Christus. En dan zeggen ze, ja, dat wil ik. Ik wil voor de Heer leven. Ik wil voor hem leven. Ik wil nu voor Jezus kiezen. En ik ben er zo blij mee als ik dit jongeren hoor zeggen. Want die maken een keuze voor hun leven. Maar eigenlijk gaan we dan vanuit dat we op een bepaald moment blanco staan. En dat we nu met Jezus op pad kunnen gaan. Maar als we hier in zondag 5 bezig zijn, hebben we net zondag 1 tot en met 4 achter de rug. En dat is ons geleerd dat wij niet blanco staan ten opzichte van God. Zelfs een babytje wat net geboren is, staat niet blanco ten opzichte van God. Een baby heeft geen zonde gedaan, echt niet. Maar op het moment dat het iets gaat doen, merk je dat het geboren is onder de macht van de zonde en daaraan gebonden is. Jongeren. Jullie komen wel eens ergens in een restaurant en heb je zo'n apparaat. Kun je dan een glas onderhouden, kun je cola of Fanta of iets anders kunnen kiezen. Dat ding waar cola op staat. Komt daar cola uit? Nee, nog niet. Maar op het moment dat je hem open doet, komt er cola uit. In feite is het ook zo met ons. Als we geboren zijn, zijn we zondaren. We hebben nog geen enkele druppel zonde gedaan, bij wijze van spreken als baby. Toch zijn we zondaar. Als we het hier hebben over wie we zijn, gaat het niet over de dingen die we gedaan hebben of doen. Maar het gaat over wie we zijn. Wij staan schuldig ten opzichte van God. En daar willen we eigenlijk niet zo graag aan herinnerd worden. Ja, als ik een aantal verkeerde dingen gedaan heb waar ik me echt van bewust ben. Ja, dan wil ik daar ook wel verantwoordelijkheid voor nemen. Dan wil ik me ook wel bekeren. Dan wil ik ook wel mijn leven beteren. Maar hier in het kader van de verlossing gaat het niet over mijn leven te beteren. Dat komt straks in het kader van de dankbaarheid pas. Hier gaat het om wie ik ben. Een zondaar. En daar kan ik gewoon helemaal niets aan veranderen. En wij willen eigenlijk elke keer als we iets verkeerds doen, dat dan God het door de vingers ziet. En dat wij zeggen, oké, Heer, ik ga weer opnieuw beginnen. Dat voelt u toch ook in uw eigen leven. Ook al ben je een kind van de Heer, ook al heb je zo vaak dat geleerd, ook genade leren kennen. Dit voor wat hoort, wat zit in ons hele leven ingebakken. Zo wil ik eigenlijk ook de verlossing bewerken. We menen dat we zelf ook vaker nog iets aan toe kunnen voegen. Maar hier wordt ons heel duidelijk geleerd dat we op geen enkele manier in staat zijn om de schuld weg te nemen. Jezus zegt tegen deze man: neem je kruis op en volg mij. En als hij dat zegt, betekent het dat we alles los moeten maken. Sterven aan onszelf, sterven aan mijn eigen verwachtingen. En erkennen dat ik niets heb, geen enkele rijkdom bezit om daarmee te kunnen betalen. Broeders en zusters, kunt u alles loslaten wat er in uw leven is? En dan gaat het hier niet zo direct om rijkdom. Rijkdom, een bepaalde status, een goede reputatie, een positie, voorspoed. Ja, het zijn sterke benen die de wereld kunnen dragen. Maar kunt u nu alles loslaten en erkennen dat we gewoon in het geheel niets hebben. Niets hebben om voor God te betalen. Jezus zegt tegen deze man: verkoop alles wat je hebt en volg mij. Laat alles los. Al het vertrouwen wat je hebt in je eigen gerechtigheid, om dat nu los te laten. En alleen Jezus te volgen. Als mens zullen wij aan de gerechtigheid van God moeten voldoen. Er is geen enkele mogelijkheid om daaraan te voldoen. Het is alleen onze gerechtigheid die van ons gevraagd wordt. Dat is wat we hier in vraag 13 tegenaan lopen. En dan in vraag 14 stelt de catechisme nog even iets anders aan de orde, wat voor ons eigenlijk niet zozeer speelt. Het heeft veel meer te maken met die tijd waarin dit speelde. Kan ergens anders nog iemand gevonden worden, een van de schepselen gevonden, die voor ons betaalt? Nee. Want God wil ten eerste aan geen ander schepsel betalen, dus de schuldstraffen. En ten andere is er ook geen enkel schepsel wat de toren van God kan dragen. Is er misschien een ander schepsel die ik kan vinden? Nou ja, na die afsnijdende vraag van antwoord in vraag 13... ja, kan er geen mens vrij uitgaan. En maakt ieder mens die schuld nog groter. En in de tijd van de catechismus, toen het opgesteld werd, dacht men toen ook aan de engelen. Zouden misschien de engelen dan voor ons kunnen betalen? Of de gestorven heiligen? Zouden die iets kunnen doen? In onze tijd speelt die vraag niet meer zo. Heiligen kunnen dat niet. Maar toen was men dan nog wel met die gedachten bezig, met name in de Rooms-Katholieke Kerk. En nergens in de Bijbel wordt ook gesuggereerd dat God de zonde van een mens aan een ander schepsel zou willen straffen. Ja, offers werden gebracht. Dieren werden geslacht. Maar ook die konden de zonde niet wegnemen. En ook engelen worden nergens genoemd in de weg van de verlossing. En ook heiligen kunnen dat niet. Toen meende men dat, net als die rijke jongeling, dat men heilig was. Een heiligheid kon opbouwen op grond van goede werken. En dat we daarmee dat konden betalen. En dat zie je ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Ze geloven dat de Heilige Geest genade in het leven schenkt. En genade is dan dat we dan het vermogen hebben om daarna goed te doen. Want dat is iets anders dan wat de Bijbel leert. En de catechisme zegt heel duidelijk: niet op die manier, geen enkele heilige. Ook je eigen heiligheid niet. Nee, de mens is schuldig. Ik kan op geen enkele manier een mogelijkheid vinden om in die zware schuld van de zondeval, om er onderuit te komen. We zitten gevangen in onze eigen ongerechtigheid en kunnen op geen enkele meer Gods gerechtigheid voldoen. Nou, is er dan geen enkele mogelijkheid? Is dat dan het antwoord wat God geeft? Er is geen enkele mogelijkheid. Moeten we dan net als de discipelen die dat ook meemaakten, hoe die rijke jongen dat toen wegliep, moeten we dan net als die discipelen zeggen van: Heere, wie kan er dan zalig worden? Nou, feitelijk gezien is dat voor ons ook gewoon op dit moment de realiteit. Als we naar onszelf kijken, als we kijken naar wie God is, en dat God van ons de gerechtigheid vraagt, dan kunnen wij niet zalig worden. Wie kan er dan zalig worden? Niemand. En dan dat wonder, wat we vooral in dit gedeelte zien. Dan zegt de Heer Jezus, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan komen we bij het diepe wonder van wat hier in de verlossingswerk wordt laten zien. Het diepe wonder wat je ook diep vanuit het Oude Testament ziet. De mens werd verdreven uit het paradijs. God kon met hen geen omgang meer hebben. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En stierven ze? Nee, nog niet. Ze ontvingen juist de belofte van de Heer Jezus Christus, de moederbelofte. Als je in het Oude Testament doorbladeren, dan kom je overal tegen dat God steeds een middelaar geeft, iets geeft, zodat hij weer tussen zijn volk in kan wonen. Elke oudste van het volk Israël was priester. Dat hebben ze verloren door het gouden kalf te maken aan de voet van de plek waar de wet gegeven is. De levieten zijn toen gegeven aan het volk om priester te zijn. Op dat moment heeft God de dienst van de verzoening gegeven. In de offers, de dagelijkse offers in de tabernakel. Het verbond wat God met mensen gesloten heeft. Het verzoendeksel waar jaarlijks de hoge priester naar het begin ging om verzoening te doen. Heel de Bijbel door wijst op dat er iemand is die bemiddelen zal tussen God en de mens. En daar is de vraagsteller zich hier wel van bewust. En dan zegt hij maar, als het dan zo ernstig met de zonde van de mens gesteld is, dat alle wegen afgesloten zijn en uitsluitend een mens kan voldoen aan de gerechtigheid van God. Wat moet dat dan ook dan voor een middelaar zijn? Wie moet dat dan zijn? Het moet een mens zijn. Maar ik kan het niet zijn. U ook niet. Iemand anders ook niet. We kunnen niet iemand van de straat plukken en zeggen van laat hij nu maar de zonde van ons bedragen. Want dat kan hij niet. En dan mag de catechismus hier in het antwoord van vraag 15 al iets van de Heer Jezus laten zien. Die middelaar is oprecht. Hij is waarachtig mens. Hij is rechtvaardig. Hij is zonder zonde. Die middelaar is echt mens. Tegelijkertijd is die middelaar ook God zelf. Want hoe zou je anders de toren van God kunnen dragen en de zonde wegnemen? Als hij niet God is, zal hij de zonde en de dood niet kunnen overwinnen. Wat dus bij mensen onmogelijk is, heeft God mogelijk gemaakt in de Heere Jezus Christus. En dat is het diepe wonder wat we hier in deze catechismus al zien. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijke raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De mogelijkheid om zalig te worden is niet te vinden bij ons. En die rijke man hier in deze geschiedenis, in vers 22, hij ging bedroefd weg. Maar hij treurig geworden zijn over dat woord ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. Nou ja, nu is hier ook een beeld in van dat we niet op rijkdom moeten vertrouwen. Maar ik zou naast dat hij vele goederen had ook kunnen zeggen, hij had vele werken. Hij ging bedroefd weg, want hij had vele werken. Hij was bewust gemaakt van het onmogelijke om zalig te worden. was voor hem onmogelijk. Waarom was hij bedroefd? Omdat hij alles weg moest geven? Nou, daar had hij niet bedroefd over te zijn, want dat deed hij niet. Toch was hij bedroefd. Hij was bedroefd omdat hij geen mogelijkheid had in zichzelf om zalig te worden. En zo kunnen er ook hier in de kerk mensen zitten die bedroefd zijn omdat ze geen mogelijkheid zien om uit eigen kracht zalig te worden. Altijd maar in die droefheid rond te gaan. Omdat je van jezelf verwacht, van je eigen gerechtigheid, van je eigen heiligheid, van je eigen gevoelens, van je eigen... En vul het maar in. Maar hij liep weg bij Jezus. Loopt u ook weg bij Jezus? En dan kun je bedroefd bij hem weglopen. Zijn er ook velen die lopen lachend bij Jezus weg, omdat ze geen enkele waarde in hem zien. Maar als we juist die onmogelijkheid in onszelf bemerken, loop dan niet weg bij Jezus. Maar stel aan hem die vraag, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, het is dus onmogelijk. Ik kan niks doen. En dan geeft Jezus het antwoord. Wat nu mogelijk, onmogelijk is bij de mens, en dat is mogelijk bij God. God is mens geworden. Iets wat ik niet vatten kan. Hoe kan God nu mens worden? Echt mens. Geboren uit de maagd Maria. We hebben het beleden. Ontvangen van de Heilige Geest. Hij heeft geleefd op de aarde zonder zonde. Hij heeft de gerechtigheid van God ten volle vervuld. De Heer Jezus heeft de schuld van de zonde voldaan. De straf op de zonde weggedragen. Hij heeft dan het recht van God voldaan. Hij heeft Gods eer hersteld. En verderop in de catechismus komen we het dan tegen. Wat is nu de gerechtigheid die ik ontvang? Dat is niet mijn gerechtigheid. Maar dat is de toegerekende gerechtigheid alleen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Het enige wat ik kan doen is zeggen, Heere, ik kan niet zalig worden. Maar mag ik nu uw genade ontvangen op grond van uw werk, op grond van uw gerechtigheid. Heer, wees mij zondaar genadig. En van die tollenaar zei Jezus, die ging gerechtvaardigd naar huis. Niets het ons. De verlossing is alleen het werk van een drie-enige God. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Heer, we zeggen u dank dat u zo open en eerlijk met ons bent. En alle wegen van onszelf afsnijdt. Zodat er nog maar één weg overblijft. En dat is de weg die u ons gegeven heeft. Alleen. Door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, wat is dat dan ook een vaste grond. Want als we onszelf leren kennen, als u nog iets van ons zou vragen. Ja, hoe graag wij dat ook zouden willen, want dan zoeken we dan onze zekerheid in. Maar als u iets van onszelf zou vragen. Zou er niemand zalig worden. En nu? Nu kan het voor iedereen. Dat is het evangelie wat u laat verkondigen. Dat een ieder die in u gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Heren. Wij moeten ook erkennen dat we dat niet willen. En die genade zo vaak afwijzen. En nu bidden we het u. Kom met uw Heilige Geest. Zodat wij onze knieën zullen buigen. En zullen zeggen, Heere, wie kan dan zalig worden? Maar wel op onze knieën blijven liggen voor u. Houd ons vast bij u. Zodat wij in u de verlossing en de zaligheid zullen zien. Heere, kom met uw Geest. En wilt u werken in deze gemeente, dat er niemand van ons die hier zit, dit kerkgebouw zal verlaten, voordat hij of zij voor u gebogen heeft. Kom, Heer Jezus, kom met uw Geest. Heer, we zeggen u dank. Dank voor alles wat u ons deze dag gegeven heeft. Breng ons veilig thuis waar we verwacht worden. Dat u bij ons zijn de komende week die voor ons ligt in ons gewone dagelijkse werk. En geef dat we in ons dagelijkse werk bewust zijn van uw aanwezigheid. Heer, we zeggen u dank en we bidden het u. Wees ons genadig en erbij om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons het land in volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt. Psalm 85 en daarvan het vierde vers. Na de zegen zingen we dus het eerste couplet van Een vaste burcht is onze God. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven bij u allen. Amen.